Welkom bij Vekon, de podcast. Vekon werkt aan een toekomstbestendige veehouderij met oog voor gezondheid en welzijn van dier en veehouder, waar economie, milieu en samenleving niet los van elkaar worden gezien. Ik, Chantal Duin, ben je host en ga met verschillende sprekers in gesprek over de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Ik zit hier op het melkveehouderijbedrijf Bloemenweidemelk van Ramona. En ik ga het vandaag met Ramona hebben over agroforestry. En zoals ik al zei, ze hebben een melkveebedrijf waarbij drie speerpunten eigenlijk belangrijk zijn. Dat is gezondheid, biodiversiteit en samenwerking. Lokale samenwerkingen is waar het om gaat. En naast koeien hebben ze ook noten, bessen, kruiden. Nou ja, een diversiteit aan gewassen. Ja, Ramona, klopt dit een beetje?
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Het is ons melkveebedrijf, wat van oorsprong een gangbaar melkveebedrijf was, waar mijn opa mee begonnen is. En nu, ik ben de derde generatie en ik geef er ook weer mijn eigen draai aan.
Ja, en jij zei net al bij onze voorbespreking van ik ben voor het eerst op mijn negende door de radio geïnterviewd. Dus je bent al gewend aan dit soort dingen.
Ja, nou dat is al even geleden, want ik ben inmiddels 41. Maar het komt wel eens voor inderdaad dat mensen me bevragen.
Ja. Ja. Hey, en die agroforestry, hoe is dat bij jullie begonnen of bij jou begonnen?
Nou, eigenlijk werd ik geïnspireerd door het boek van Mark Shepard. Ik had al langer het idee dat ik aan de slag wilde gaan met het verbeteren van de biodiversiteit op en rondom ons bedrijf. Ik vind het interessant om samen te werken met mensen in de omgeving. Wij zitten heel dicht tegen de bebouwing van Montfort aan. En ik heb veel connectie met de mensen die daar wonen en zie hun als buur, maar ook als potentiële consument uit ons systeem. En ik had ook zoiets van, ja, eigenlijk wil ik kijken of dat ik ook een diversiteit aan mogelijkheden kan creëren op ons bedrijf om inkomen uit te halen, maar ook om het systeem op zichzelf te versterken. En in dat boek van Mark Shepard, Herstellende Landbouw, kwam dat eigenlijk allemaal naar voren en dat heb ik als inspiratie gebruikt om te vertrekken met wat beginnende agroforestryplannen.
Ja, dus eigenlijk is gelijk een boekentip aan het begin, Herstellende Landbouw.
Ja.
Een aanrader om te lezen.
Ja, het is zeker inderdaad een inspiratie. Het speelt zich al af in Amerika. Dus dat betekent dat sommige condities en randvoorwaarden echt wel anders zijn dan hier. Maar goed, daar zou je je eigen sausje overheen kunnen gooien.
Ja. Ja. Hey, en wat betekent agroforestry? Want voor de mensen die luisteren, die denken, ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar hoe dan ook alweer?
Ja. Agroforestry is eigenlijk het combineren van bomen of andere meerjarige houtige gewassen in combinatie met een bestaande teelt. Dus je kan het bijvoorbeeld combineren met akkerbouw, voorbeelden van aardappelen met hazelaars in rijen ertussen. En in ons geval gaat het over de combinatie van melkkoeien met bomen en struiken. Dus notenbomen en bessenstruiken, maar ook bomen waar de koeien zelf van mogen oogsten.
Ja, oké, dus de koeien eten er zelf van.
Ja, het is niet de bedoeling dat ze al te ruim gaan eten van die notenbomen en die bessenstruiken. Dus daar staat een goede afrastering omheen. Maar we hebben daarnaast ook enkele voederhagen aangeplant. Dus dat is eigenlijk een diversiteit van streekeigen beplanting, bomen en struiken. Waar het vee op den duur wel zelf van mag gaan knabbelen.
Oké. En laat je alle twee, zeg maar jongvee en de melkkoeien, of heb je daar een idee over wat goed is?
Nou, op dit moment hebben we de eerste voederhagen die we hebben neergezet, die hebben we langs de looppaden neergezet. Dus op het moment dat het vee, welk vee dan ook, naar buiten gaat, want op dit moment staan er toevallig paarden op die looppaden. Dan kunnen ze dus naar believen wat pakken. Dan moet ik wel zeggen, die eerste hagen die staan er pas een krappe 2 jaar. Dus het is nog niet de bedoeling dat er al te ruim van geoogst gaat worden. Want dan
hou je niks over.
Nee, dus daar staat nog een strikt draadje omheen. En alles wat uitsteekt, dat mag afgeknabbeld worden. En nu zijn we eigenlijk, de komende maand gaan we nog verder met een vervolgstap in de beplanting. En ook we zijn in een traject voor aanvraag voor vergunning voor nog meer beplanting. Waarbij eigenlijk het idee is dat in ons bewijdingssysteem het vee op elk perceel waar ze lopen, zoals je gaat omweiden, een stukje voederhaag beschikbaar is. Zodat ze zelf kunnen kijken of dat ze het wel of niet eten.
Ja, wat is de voederconversie van zo'n haag? Of wat kun je daarover vertellen?
Nou, op ons bedrijf is het natuurlijk nog heel sumier, want er worden alleen wat kleine takjes en blaadjes nog gegeten. Ik weet wel dat er zeg maar analyses zijn gemaakt van die takjes en blaadjes op verschillende bedrijven. En dat je dus met name ziet dat het aandeel aan mineralen en sporenelementen in zo'n haag veel hoger is. Voor wat betreft echt voedingswaarde in de zin van eiwit en suikers, zetmeel, is dat minder dan het gras. Maar het gaat dus met name over het aanbieden van diversiteit. Hè? Dus het geven van keuzevrijheid aan de koe. Om zelf te kiezen wat ze gaat eten. En op die manier dus de belangrijke mineralen en sporenelementen aan te vullen. En, ja. van al die bomen is ook bekend wat de gemiddelde waardes aan mineralen en sporenelementen is per soort.
Oké. Ja, dus ja. In principe zou je kunnen zeggen, uiteindelijk als de hagen natuurlijk groot genoeg zijn dat ze er lekker aan kunnen eten, dat je misschien met je aanvullende sporenelementen of mineralen naar beneden kan.
Ja, kan minderen. Dat is inderdaad echt wel kan minderen, want het zal altijd nog wel nodig blijven. Want uit analyses bij verschillende diersoorten blijkt dat het rantsoen van de koe voor maximaal 10% uit dat ruwe materiaal kan bestaan. Terwijl dat bij geiten bijvoorbeeld wel 90% is. Ja. Dus de koe is daarentegen dan weer niet bij uitstek een takkenverwerker.
Nee.
Dus het is inderdaad een deel van het rantsoen. Ja, en dan met name uitgaan van, nou ja, weet de koe zelf wat hij nodig heeft. En dan kan hij dat daar pakken.
Ja, ja, precies. Dus een soort...
Zelfmedicatie.
Ja, zelfmedicatie.
Ja. Sommige mensen noemen het wel een natuurlijke apotheekhaag of zo. Ja.
Ja.
Ik hou het liever bij preventie dan bij... Ja. Nou ja, dus als je het preventief kan inzetten en kan aanvullen. Dat. En meteen iets kan doen aan biodiversiteit.
Ja, dan is het helemaal mooi. Hey, en wat voor voordelen zitten er nog meer aan die bomen? Dus we hebben de mineralen sporenelementen gehad.
Mm-hmm. Ja, nou, alle bomen die hebben natuurlijk inzicht dat ze de invloed van weer temperen. Dus bij harde wind zorgen ze ervoor dat die wind gebroken wordt. Bij felle zon zorgen ze ervoor dat de bodem niet al te snel opwarmt of uitdroogt. Bij harde regen zorgen ze ervoor dat die regen zachtjes op de grond sijpelt en niet met een plens op de grond terechtkomt.
Ja.
Dus dat geldt in feite voor alle bomen. Daarnaast heb je natuurlijk het vallen van het blad. En dat blad zorgt eigenlijk voor een stukje compostering op de bodem, zodat het een positief effect heeft op de bodemkwaliteit. Bomen wortelen dieper. Dus daarmee zorgen ze inderdaad ook dat ze die mineralen uit de diepte naar boven kunnen halen. Dus dat ze eigenlijk als een mineralenpomp kunnen functioneren. Ja. En daarmee ook die mineralen beschikbaar maken voor de gewassen in de omgeving. Bijvoorbeeld door middel van bladval. En daarnaast is het ook zo dat dat uit Engels onderzoek blijkt dat bomenhagen als een soort gordijn kunnen functioneren om emissies weg te vangen. Dus eigenlijk een soort gaasnet of zo. Ja. En met betrekking tot stikstofbinding kan nog gemeld worden dat elzen, net zoals klavers, stikstof kunnen binden en dat beschikbaar kunnen maken voor hun omgeving. Dus de els die doet dat dan door middel van ook bladval.
Ja.
Dus dat is eigenlijk in de omgeving van die els vindt een milde stikstofbemesting plaats eigenlijk, zonder dat je daar zelf iets aan hoeft te doen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een hele mooie toepassing dan ook.
Ja.
En dat is puur en alleen de els of zijn er nog meer bomen waarvan je kan zeggen...
Oh, de els is hier wat bij ons in de regio bekend is als degene die dat doet.
Ja,
eigenlijk stel je me nu een vraag, daar zou ik de boeken voor moeten induiken.
Ja, maar.
Maar iedereen weet het van de els.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat de andere bomen het niet doen, maar nee. Van de els is het bekend.
Ja.
Ja, men zegt ook wel van bomen zijn mooi voor schaduw, voor de koeien, hè, want wij hebben natuurlijk dieren.
Ja.
Moet ik zeggen, wij melken met melkrobots. Dus op het moment dat de weideperiode aangebroken is, dan staat de deur gewoon open en kunnen ze zelf in en uit lopen. En die koeien die gaan gewoon echt lekker binnen liggen als het zonnig is.
Als het echt warm is.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je dieren opsluit tussen aanleidingstekens in de wei, dat het dan prettig zou kunnen zijn. Ja, dan moet je wel echt heel veel bomen hebben staan. Want iedereen kent ook wel het effect van 20 dieren die rond één boom te staan. En dan eigenlijk alleen maar, alleen maar elkaar ziek maken omdat ze mesten op dezelfde plek en dergelijke. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus ik heb daar zelf nog geen ervaring mee. Dat zal ik waarschijnlijk ook niet krijgen, omdat onze koeien de weg naar binnen ook prima weten.
Ja.
Maar ik denk wel dat het dan belangrijk is om je bomen echt verspreid over het perceel neer te zetten. Ja.
Ja, of ik zie gelijk zo'n rand, zo'n haag vormen met allemaal die koetjes zo er tegenaan.
Ja, dat heb ik al wel eens gezien bij onze dieren. Inderdaad, bij jongvee. En die staan dan in de elzenhaag van de buren, want die hebben een fruitbedrijf. Dus daar staat een elzenhaag omheen. En dan zie je dus echt alleen die billen nog buiten staan. En de rest staat dan in de haag.
Ja, Ja, nou ja, dat dus. Ja.
Ja. Maar dat jongvee is natuurlijk gewend om 24/7 buiten te lopen. En die melkkoeien, ja, die mogen bij ons naar binnen. Dus.
Ja. Ja, dus ook gewenning vanuit de dieren zelf.
Ja, zeker, ja.
Ja. De podcast gaat ook over kringlooplandbouw. En hoe zie jij de relatie tussen kringlooplandbouw en agroforestry?
Ja, nou, ik denk dat die relatie er met name is in bodembeheer. He, dus dat op het moment dat je de boom hebt staan, dat je gewoon ziet dat dat heftige effecten van de omgeving tempert. En door de bladval eigenlijk de kwaliteit van de bodem verbetert. Ja. En met name van de zomer zag je ook heel duidelijk dat aan de zuidkant van de boom dat het gras echt gewoon bruin en door was. En aan de noordkant van de boom, daar stond nog gras.
Ja.
Dus de kans dat je een gewas kan blijven oogsten, hè, dat is natuurlijk fijn. Ja. Want we hebben van de zomer natuurlijk eigenlijk gewoon wat een hele snede gemist. Is positief. Daarnaast is een aspect dat je de ruimte om te oogsten in vierkante meters vergroot. Want op het moment dat je alleen gras oogst, dan heb je dus het horizontale vlak van het weiland waar je gras van afhaalt. En bij de bomen ga je ook nog de hoogte in. Hè? Dus het vee kan zelf ook nog enkele vierkante meters omhoog oogsten. Dus ja. Je hebt eigenlijk meer gewas tot je beschikking. En dan denk ik, ja, we zijn nu ook in de fase dat we gaan kijken of dat we het kunnen gaan oogsten voor de winter. Hè? Dus dat we eigenlijk met een machine de zijkant en de bovenkant van die haag kunnen scheren. Omdat op te slaan en beschikbaar te maken voor koeien in de winter. Zodat je ook dan die mineralenvoorziening hebt. Dus dat is een proefje wat we nog willen gaan doen. Maar dat is natuurlijk ook een mooie aanvulling als je dat op die manier kan doen. Ja. En daarnaast heb je het aspect van koolstofvastlegging en het stikstofverhaal. Hè? Dus het fungeren als het rookgordijn voor stikstof en het binden van stikstof door de bomen.
Ja, rookgordijn is wel een mooie. Ja.
Ja.
En zijn er ook naast stikstof andere emissies waar je aan denkt? Of waarvan je zegt dat is ook een eentje?
Ja, dus dat de stikstof die wordt gebonden door de els en die geeft dat beschikbaar of stelt dat beschikbaar aan de omgeving. En voor wat betreft ammoniak is dus bekend dat op het moment dat je die bomen langs een stal zou neerzetten, bijvoorbeeld, dat ze inderdaad dat die gordijnfunctie hebben.
Ja.
En voor wat betreft CO2 heb je het bekende gegeven dat bomen CO2 opslaan en richting de bodem bewegen.
Ja.
En dan als je hem nog iets verder trekt, dan zou je natuurlijk ook kunnen bedenken dat de bomen waar je vruchten van kan oogsten, dus de notenbomen en de fruitbomen, dat die in die zin je bedrijfsmodel kunnen verstevigen. Hè? Dus je kan dan op die manier ook nog een extra inkomst uit een andere tak halen. CQ, de resten van die vruchten beschikbaar maken voor het vee wat op je bedrijf is.
Ja.
Maar dan denk ik eerder aan kippen of varkens.
Ja, precies. Want notenbomen en kippen is natuurlijk ook een veel geziene combinatie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, een kip is natuurlijk ook van oorsprong wel een bosdier. Dus die voelt zich daar ook wel thuis, denk ik.
Ja, ja, precies. Hey, maar je zegt het verdienmodel. Maar vanaf hoeveel notenbomen is een notenboom een verdienmodel?
Ja, nou dat is nog wel een lastig dingetje. Ik heb ook al een aantal mensen laten rekenen aan onze casus. Ons idee is om de noten eigenlijk zo direct mogelijk richting de consument weg te zetten. En dan zou je zelfs kunnen gaan werken met zelfoogst. Dat is natuurlijk de meest eenvoudige methode. Want anders dan moet je arbeid aantrekken op je bedrijf om die notenbomen te onderhouden en te oogsten.
Ja.
En ja, die arbeid is in ieder geval niet op ieder bedrijf beschikbaar. En anders dan kom je al snel weer in een ander financieel plaatje terecht. En anders dan gaat het echt wel over grotere hoeveelheden van een paar honderd bomen als je die naar de groothandel wil doen. Hè, want dan moet je het natuurlijk efficiënt en mechanisch kunnen maken.
Ja.
Ja, dus voor ons geldt dat die notenbomen zorgen voor een aankleding van ons bedrijf. En ook positief effect hebben op die facetten die we net besproken hebben.
Ja.
En dat het voor ons ook de binding met de consument in de omgeving verstevigt.
Ja. Eigenlijk gewoon, het ziet er mooi uit.
Het ziet er mooi uit. En het is eigenlijk ook een proef, want we hebben nu 1,5 hectare gedaan. Ja, ja, ik wil dat gewoon weten.
Ja.
En als het goed bevalt, nou ja, dan komen er nog meer hectares bij.
Ja.
En dan gaat het niet meer alleen over het ziet er mooi uit.
Nee.
Maar dan gaat het ook over, het wordt serieuze business.
Ja.
Maar ja, om dan niet meteen in de 7 sloten tegelijk te lopen.
Ja, nee, precies.
Eerst gewoon lekker 1,5 hectare gedaan. Ja. Ja. En toen zaten we van de week te sparren over de vergunningsaanvraag voor het vervolg. En toen dacht ik ineens, als je nou van het voorjaar wil komen slangen bemesten met de sleepslang. Hoe gaat het dan met al die bomen in het weiland?
Ja.
Dus dan heb ik weer even overlegd met de collega's.
Ja. Ja, want dat is ook wel een mooie bruggetje naar de collega's. Want jij zit ook in een project, Boeren met Bomen.
Ja.
En hoe is dat tot stand gekomen en wat gebeurt daar?
Nou, al die boeren met bomen, dus wij zijn met z'n drieën. Die zaten, zonder dat we het van elkaar wisten waarschijnlijk, allemaal in de groep van de mensen die met voederbomen bezig zijn in Nederland. Dus dat is een groepje geleid of opgezet door Piet Rombouts. Die heel druk is met agroforestry en dan specifiek voor bomen voor koeien. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk de mogelijkheid om demobedrijf te worden. En werd ik benaderd eigenlijk door een organisatie bij mij in de omgeving van hey, wil jij erbij? Waarom? Omdat je als gangbaar bedrijf toch laat zien dat je al bepaalde stappen kan zetten richting meer biodiversiteit en diversificering. Eigenlijk hebben we ook toen gewoon in die groepsapp gegooid van hey, wie is er nog meer bezig met agroforestry en vindt het leuk om daarover te vertellen aan collega's. En toen zijn we gekoppeld door Vecom. En hebben
zo
we
de... geschieden.
Ja, inderdaad. En nou mogen we daar 3 jaar lang met anderen over kletsen.
Ja. Ja. En bespreek je dat van die sleepslangen dan met hun?
Ja, dat toevallig in de laatste vergadering heb ik inderdaad het even in de groep gegooid van... hoe zouden jullie dat doen? En dan kom je ook nog niet meteen tot een gemakkelijk antwoord. Want de ene zit bijvoorbeeld op zand. Dus ja, voor hem is het helemaal geen issue. Want en een ander heeft vaste mest. En dus zo heeft ieder toch wel weer zijn eigen specifieke situatie. En dat vind ik ook alweer het leuke van ons drie. We zijn echt 3 verschillende bedrijven op verschillende plekken in Nederland.
Ja.
Maar wel met als gezamenlijkheid dat we alle 3 met bomen bezig zijn.
Ja.
Dus ja, dat is denk ik representatief en interessant om van alles te leren.
Ja, en wat gaan jullie doen met de resultaten? Want je zegt, we gaan 3 jaar ermee bezig.
Ja.
En dan?
Nou, we zijn een aantal dingen aan het doen. We zijn aan het meten. Dus al die items die ik net benoemde over mineralen en bodembeheer. Hè, daar hebben we nu op onze bedrijven, zijn we daar 0 metingen over aan het doen. Of hebben we reeds al gedaan.
Ja.
En naar aanleiding van de dingen die wij dus in de tussentijd doen. En of hoe langer de bomen er ook staan. Doen we weer metingen. Dus dat is waar we informatie over zullen verschaffen. Maar daarnaast organiseren we ook regelmatig bijeenkomsten voor andere melkveehouders die inspiratie op willen doen voor hoe je bomen kan inzetten op je bedrijf. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over hoe doen bomen het in het nieuwe GLB? Wat zijn andere verdienmodellen aan bomen? Hoe kun je zo'n ontwerp maken op je bedrijf? Dus het is heel divers. Het zijn inspiratiebijeenkomsten tot en met 1-op-1 begeleiding, tot en met filmpjes. Alles wat. Ja.
Oké, mooi om zo bij te dragen ook aan de uitrol van de agroforestry door Nederland.
Ja.
Hey, en heel ergens in het begin zei je, we zijn bezig met een vergunning. En nu je dit zo zegt, denk ik, ik kan me voorstellen dat iemand ook het woord vergunning gehoord heeft en denkt, waar begin ik aan?
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, wij zitten hier in een gebied waarvan de weilanden bestempeld zijn met bestemming agrarisch open. Dus dat betekent dat je sowieso niet zomaar een gebouw mag neerzetten, maar eigenlijk ook niet zomaar een boom mag neerzetten. En oorspronkelijk is dat...
Want open is wijds uitzicht.
Ja, okay. Ja. En dat is natuurlijk oorspronkelijk ook bedacht om de agrariër te beschermen. Hè? Want die in de, zeg maar, de jaren 50, 60, 70 was het, vond men het juist prettig om efficiëntie te behalen. En hier stond het vol met geriefhoutbosjes en knotwilgerijen. Dus het landschap hier bestond daar vroeger uit. En een deel van die streek-eigen elementen die zijn verdwenen.
Ja.
En nu is het dus eigenlijk weer, moet je toch weer wat effort doen om die weer terug te brengen in het landschap.
Ja.
En de grap is dat er bijvoorbeeld in de provincie Utrecht wel subsidie beschikbaar is voor agroforestry. En op het moment dat je dan in gesprek gaat, dat je dan toch voelt van dit kan wel. Maar ja, dat is misschien toch weer wat lastiger.
Ja.
Het is wel goed om daarover na te denken. En zeker omdat wij natuurlijk aan de slag gingen met die dure notenbomen, hadden we wel zoiets van we moeten dat goed regelen. Want als je dat allemaal hebt neergezet, je zou het weer weg moeten halen.
Ja.
Dat zou zonde zijn.
Ja, nou dus, dat.
Wow. Dus ze staan er zeker voor open. Alleen de regelgeving voorziet er nog niet altijd in. Maar ik denk dan, als je de vraag nooit stelt, dan verandert dat ook niet.
Nee.
Dus ik stel de vraag. Ja. En nu verandert het.
Ja. Want ergens klinkt het bijna gek om een vergunning aan te vragen voor een boom. Want als iemand in zijn tuin een boom zet, is er niemand, geen haan die ernaar kraait. En dat je dan denkt, maar het is ook mooi en het ziet er goed uit. En het doet nog aan alle kanten iets voor de koeien, maar ook voor de samenleving eigenlijk.
Maar zo zijn er natuurlijk al meer facetten in de landbouw of van je denkt die toch eigenlijk goed. En die worden soms de regelgeving een beetje de andere kant op gestuurd.
Ja. Ja. Dus. Nee, maar het is wel goed om je bewust te zijn dat er dus mogelijk een vergunning nodig is.
Ja, zeker.
Maar als je veel bomen wilt planten.
Ja, ons bouwblok dat mochten we natuurlijk gewoon volzetten. Hè? Dus dat is die boom in die tuin waar niemand iets van vindt. Maar je zit hier ook aan de grens van een weidevogelgebied. Dus er spelen meerdere belangen. Hè? Ja. En op het moment dat je bomen neerzet, geeft dat ook een habitat voor roofvogels. Met andere woorden, minder voor weidevogels. Ja, dus dat is ook een afweging vanuit de overheid om te kijken van welk gebied is dan meer geschikt voor bomen.
Ja.
En welk gebied is misschien meer geschikt voor weidevogels.
Ja. Nou ja, en met de hagen, daar heb je natuurlijk juist weer dat het kleine grut aan vogeltjes. Maar ik zat gelijk aan de mussen en de pimpelmeesjes en zo te denken. Want qua biodiversiteit is dat natuurlijk, zijn de vogels doen net zo hard mee.
Ja, en de hagen zegt het summum, hè, van biodiversiteit. Ja, dus dat is, ik zou zeggen, laat je er niet door tegenhouden, maar zoek wel even uit hoe het zit. En dan kan er veel, alleen het is wel goed om de vragen even te stellen.
Ja. Hoeveel notenbomen hebben jullie nu?
We hebben 42 notenbomen en 7 kastanjebomen staan en iets meer dan 200 bessenstruiken.
Ja.
En we hebben nu zo'n 180 meter voederhaag staan.
Ja.
En er komen er van de winter nog 2 bij.
Ja.
Ja.
En voor de mensen die nu luisteren en denken, ik wil beginnen, kun je met 1 boom beginnen?
Ja, tuurlijk. Ja. En dan zou ik gewoon zeggen, knip een wilgetak af en zet die in de snootkant. En dan heb je je eerste stukje aquaforestry staan.
Ja, knip een wilgetak af. Ja, die gaat gewoon wortelen en dan komt het goed.
Ja, en als je dan denkt, wat is dat allemaal lastig. Van mijn collega van Boeren met Bomen heb ik begrepen dat hij zich gewoon op 10 centimeter boven het maaiveld afmaait als er genoeg opstaat en op die manier dan of beschikbaar maakt voor de koeien of zelf verwerkt. Dus ja, want dat is natuurlijk ook iets waar mensen altijd tegenop zien, hè? Het onderhoud van zo'n boom erbij. Van we hebben het al druk genoeg en dan moeten we ook die bomen nog erbij doen.
Ja.
En dat is dus een kwestie van slim kijken hoe je je vee kan inzetten om dat onderhoud te laten plegen of hoe je dat gewoon op een eenvoudige manier zelf kan doen.
Yeah.
Dat je niet elke zoveel jaar een hele knotsboeg langs moet laten komen voor die wilge knotterij. Yeah. Maar dat je dat gewoon zelf op een handige manier kan inzetten, zodat je er ook echt nog wat aan hebt.
Yeah.
Want dat is wel belangrijk. Ik denk voor de meeste boeren, voor ons in ieder geval wel. Het is altijd meteen goed te kijken naar de dubbele functie. Dus niet alleen een boom neer te zetten omdat iemand anders wil dat jij een boom plant. Maar echt te kijken van wat heb ik er nou ook zelf aan? En hoe kan ik het voor mezelf zo inrichten dat ik er ook geen last van heb en eigenlijk het liefst ook meteen wat aan heb.
Ja. Ja. Dus echt vanuit je eigen situatie, je eigen manier van bedrijfsvoering, kijken naar hoe kan ik die bomen, hoe kan ik daar wat mee doen. En dan wanneer heeft het invloed ook op biodiversiteit, op bodem, op gezondheid. Voor jou en je bedrijf en je koeien eigenlijk.
Ja. Of bedenken van wat wil ik er nog meer mee. Ja, wij oogsten bijvoorbeeld ook van de lindenbomen die we hebben geplant, de lindenbloesem voor thee van Wilderland. Ja, dat zijn dingen als je dat leuk vindt. Hè, dan kan je daar natuurlijk ook met je beplantingsplan rekening mee houden.
Ja.
Dus wij hopen eigenlijk van de winter ook een vee- en theehaag neer te zetten. Met aan de ene kant soorten voor het vee. En aan de oostkant, aan de schaduwkant, een rij met zwarte bessen. Zodat we het blad daarvan kunnen oogsten voor thee.
Ja.
Dus zo, ja. Kijk, als dat bij je past, is dat een leuke manier. Ja. Ben je iemand die een houtkachel als warmtevoorziening heeft in het bedrijf? Ja, dan zou ik zeggen, zet bomen neer die je kan versnipperen, zodat je dat in je, in je kachel kan gooien. Dus zo is er voor ieder, denk ik, wel
voor ieder wat wils.
Wat wils. Ja.
Ja, en wat betreft de thee, daar kunnen we wel even reclame voor maken. Want het is inderdaad, we zitten nu ook aan een kopje wilderland thee. Hartstikke lekker. Ja, nou, ik vind het mooi hoe je kunt nadenken over wat past bij jou en wat past bij je bedrijf en hoe wil je de bomen inzetten. En mochten mensen nou denken, ik zit te luisteren en ik ben er nog niet, dan mogen ze altijd op www.boerenmetbomen jullie benaderen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En dan kunnen ze horen wat ze kunnen doen zelf.
Ja, inderdaad. Of naar een van de inspiratiebijeenkomsten komen.
Ja.
En dan is er een diversiteit aan bedrijven waar je vast wel met een van de drie kan vereenzelvigen. En dingen kan meenemen naar je eigen situatie. Ja.
Hey, en zijn er verder nog dingen waarvan je zegt, als je hier mee wilt beginnen of je bent al begonnen, kun je nog wat handvatten geven aan de luisteraar?
Ja, nou toevallig, ons bedrijf staat op deze plek pas 12 jaar. En we hebben toen bij de bouw hebben we ook meteen een uitgebreid beplantingsplan laten maken. Dus op het erf stonden al heel veel bomen, zonder dat ik toen nog heel erg bezig was met extra bomen voor het bedrijf.
Toen vond je bomen nog gewoon leuk.
Ja, vonden we ook al leuk. Ja. Alleen dat is wel altijd toch een mooie manier om mee te beginnen. Dat je begint met een single rondom je ruwvoeropslag bijvoorbeeld. Ja. He, dus dat je dan en meteen die ruwvoeropslag een beetje uit het zicht hebt. En je koeien kunnen er bij spreken omheen lopen. Dat je met heel kleine dingen al toch kan beginnen om in ieder geval iets te kunnen doen aan die biodiversiteit en die koolstofvastlegging.
Ja.
En als je echt een specifiek doel hebt voor bijvoorbeeld mineralenvoorziening in je koeien. Ja, ga dan bijvoorbeeld beginnen met een analyse van, hé, wat biedt mijn bodem al aan mineralen? Wat biedt mijn gewas al aan mineralen? En ook bijvoorbeeld een tankmelkonderzoek om te zien hoe het in de koe zelf gesteld is. Hè? Dus zo zijn er verschillende invalshoeken. Dus ja, bepaal eerst van, wil je gewoon voor de biodiversiteit, wil je meer voor gezondheidsondersteunend of wil je het gebruiken als een aanvulling of een ander verdienmodel? En dat bepaalt wel hoe je ermee aan de slag gaat.
Ja. En welke vogeltjes wil je aantrekken? Welke?
Ja. Ja. Ja, precies.
Mooi. Dan als laatste nog even de boel samenvatten. Wat ik ergens leuk vond dat je ook zei van we denken altijd na over dat onze buren ook onze potentiële consument zijn. En ik denk dat dat ook iets is wat je moet meegeven aan de mensen die luisteren. Van hey, houd daar rekening mee of daar kun je wat mee.
Ja.
Als het gaat om verdienmodel.
Ja, zeker. Ja, en dan is het natuurlijk, ik doe dat heel direct, hè. Dus ik spreek echt de mensen erop aan en zij vragen ook aan mij van, dan kan ik jouw producten kopen. En dat kan natuurlijk ook minder direct, hè. Dus door een beloning vanuit de melkfabriek voor het inzaaien van kruidenrekgras. Ja, daarvoor zeg ik, kijk wat bij jezelf past als ondernemer en ook bij je regio past.
Ja.
En ik vind dit leuk en iemand anders vindt iets anders leuk.
Ja.
Ja. Maar allemaal kun je wat doen.
Ja, precies. Allemaal dragen we ons steentje bij.
Ja, want uiteindelijk creëer je ook een leefomgeving voor mensen. Hè? Dus het hoeft niet altijd om producten te gaan. Maar een product is natuurlijk ook een mooie, agrarische leefomgeving. Waar mensen in kunnen recreëren en prettig vinden om in te zijn.
Ja, nou dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie afsluiter. Dat is, en laten we het samen doen inderdaad, met z'n allen.
Ja.
Heel erg dank voor al jouw inzichten. Ik word zelf alleen maar enthousiast over de bomen en de hagen en alles. Dus ik, heel erg bedankt. En we gaan meemaken wat de luisteraar nog bij kunnen staan hierin.
Ja,
dankjewel. En tot de volgende keer.
Yo.
Bedankt voor het luisteren naar Vekon, de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten? Of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@vekon.nl. Tot de volgende keer!